Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 1, vers 9 tot met 20. Openbaring 1, vers 9 tot met 20. De te zingen psalmen, psalm 62, vers 4 en 5. Psalm 66, vers 1, 2 en 3. Psalm 118, vers 8. Psalm 96, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. De te zingen psalmen, psalm 62, vers 4 en 5. Psalm 66, vers 1, 2 en 3. Psalm 118, vers 8. Psalm 96, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader, door Jezus Christus en hun Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 62 en daarvan vers 4 en vers 5. Door gij mijn ziel het gaan zo het wiel, in God is al mijn heil mijn eer. Psalm 62, 4 en 5. Uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring, zal u worden voorgelezen uit hoofdstuk 1, de verzen 9 tot en met 20. Maar voorafgaande aan de schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, en tot Smyrna, en tot Pergamus, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, den Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als de stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten.
Trachten we ons samen te verootmoedigen in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Doch gij mijn ziel het gaat zo het wiel. Stel u gerust. Zwijg God stil. Dat we zo vanmiddag gekomen mogen zijn. Op en onder de kansel rondom uw woord. Om stil te zijn. Om te luisteren naar uw stem. Want wie de stem van de Zoon Gods hoort heeft, die zal leven. En dat geschiedt altijd maar weer in de stilte. Als gij komt te spreken tot de ziel, legt gij het rumoer aan banden in ons binnenste en rondom ons heen. Want die stem is een heilige stem. Voor wie wij niet bestaan kunnen. Uw stem hoerende. Als gij tot ons komt in het leven ons brengt. Aan de voet van de Sinaï. Als daar uw stem klinkt. En gij de wet der zieren geeft. En de ziel gaat openen door uw geest, dat de wet uw stem is. En dat gij ons roept ter verantwoording en ziet of wij zijn heilig. O Heer, om dan in te leven de waarheid dat we onheilig zijn. Onrein, de wet ons veroordeelt, die geen genade kent, dat het zo waar is. Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft bij al hetgeen geschreven staat in uw heilige wet. Wie zal dan niet zwijgen? En stil zijn. Als hij door de wet wordt veroordeeld en wordt verdoemd. En eens willens gemaakt. Het oordeel moet aanhoren. En dat is verschrikkelijk. Vervloekt te zijn. Dan is buiten hopen. Stil te worden. Als die Satan ons aankleeft. Als die Satan ons wijst op al de zonden die we gedaan hebben in ons leven. Als geweten ons aanklacht. Dat we tegen een heilig God hebben gezondigd. Wie zal dan niet stil worden in het uur van het gericht? O Heer, dan is voor eeuwig verloren. Gij hebt gesproken uw woord. Dat die ziel die zo gekomen is het einde van de wet. En rechtvaardig door u veroordeeld moet worden. En eens willens hij erin kent. Het zal horen. Het einde der wet. Is Christus. Die als een vloek gehangen heeft. Aan het kruis op Golgotha. Om aan het recht van zijn vader te voldoen. Die nu alles verworven heeft. En zonder hij u als een vloek. Gekruisd worden terwijl die nooit enig zonde ter dood toe had gedaan. Zijn leven op aarde 33 jaar zonder zonde geleefd. Nooit één verkeerde gedachte gehad. Zuiver en rein en heilig. En toch tot een vloek veroordeeld. O, die liefde verdient borg om aan het recht uw vaders te voldoen. Die liefde verdient dierbaar en borg van uw Heer Jezus Christus. Dat gij het al gedaan hebt. Voor die Rahab de hoer. Voor Manasse, kindermoordenaar. Voor een vloeker en een spotter, een hoer en een tollenaar. Voor criminelen. U zelf hebt dood geliefd. En opgeofferd. Op het altaar der verzoening. Zodat het voor het volk zal worden. Dan ga ik op dat Godsaltaar. Dat altaar wat spreekt van vloek en zegen. Dan alleen kunnen we in hem. Voor u bestaan. Dan zijn we stil in verwondering. Een stilte van een half uur tussen de hemel en de aarde. Tussen God en de ziel. Zonder zonde te liegen. In die liefde. Die het hart vernedert en vertedert. O Heere. Wat een stilte. Waarin de ziel het loflied mag zingen ter ere Gods. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dan begeren we steeds bij vernieuwing. Want het is zo genoten en zo weer toegesloten. Zo in de wolken en zo weer in de kolken. O Heere, dan begeren we steeds bij vernieuwing. In die stilte voor u gevonden te worden. In de dagelijkse praktijk van het geestelijke leven. Dat het ook ondervonden mag worden vanmiddag onder bediening van uw woord. Zulke momenten. Als ze gekend mogen zijn en dan bij vernieuwing. In ons hart en leven. Zou het geduid u met uw lieve geest. Willen werken in ons hart. Van ieder ons zou het komen staan in uw raad. O Heer, dat we dat niet kennen. Die stilte. Breng ons dan in die stilte. Te midden van het rumoer. Het jachtige leven. Zonde leven. O, daarom is de bekering zo nodig. Zegen daar uw woord vanmiddag. En help ons, Heere. En verheerlijk nog uw naam. Zo mocht u ons voor rekening willen nemen. In het gebed, in het spreken en het luisteren. En wees ons genadig. Ook die jongeren. Die beleid des geloofs willen afleiden in het midden van de gemeente. Dat ze het doen mogen met David. Ik zal belijdenis doen. Van mijn overtredingen voor de Heere. En gij vergaaft ongerechtigheid mijn zonde. Dat is een kostelijke geloofsbelijdenis. Schijnt dat in hun alle hart en leven. Zo mocht gij uw naam willen verheerlijken. En uw koninkrijk dan willen uitbreiden, ook hier te plaatsen. En geef, Heer, dat op uw tijd, nog een man naar uw hart en naar uw raad, uitgestoten moet worden in dit deel uw erven. Om de gemeente te leiden in de graansgewijden van uw woord. We vragen uw zegen. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekst vindt u opgetekend in Openbaringen 1. En daarvan lees ik u van vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. We schrijven als thema hierboven een laat paasfeest op Patmos. En we spreken met u in eerste plaats over levenloos aan zijn voeten. In de tweede plaats lezen we over zijn rechterhand. En in de derde plaats het woord uit vers 18. Amen. Dus als thema een laat paasfeest op Patmos. Ten eerste levenloos aan zijn voeten. Ten tweede zijn rechterhand. Ten derde amen. We gaan eerst samen zingen. Psalm 66. En daarvan de verzen 1, 2 en 3. We noemen nu Psalm 66. 1, 2 en 3. gemeente, Johannes was een rijk begenadigde apostel. Een lief kind van God. Het hem geschonken om heel grijs en oud te mogen worden, maar bovenal ook fris in de dienst van God. Ver over de 100 jaar oud geworden. Zelfs moest hij in de gemeente van Efeze worden gedragen op de preekstoel. Om nog te spreken over kinderkens. Het is de laatste uur. Wat wint de prediking van Johannes rijk door God gezegend. Vele gemeenten ontstonden waar hij was en gepredikt had het evangelie. Hij werd ook op handen gedragen in de gebeden voor het aanzien van God door allen die bidden geleerd hadden in de gemeenten. Maar zo breidde het koninkrijk van God uit. En werd het rijk van de Satan afgebroken. Met gevolg. De duivel zag dat tanden knarsend aan. Die kon er niet uitstaan. Dat er steeds weer zielen uit de macht van de duivel werden verlost. En de Heer Jezus gingen volgen. Hem gingen dienen. Vele apostelen moesten dat bekopen met een marteldood. Maar Johannes niet. In de voorzienigheid van God mocht hij zijn leven verteren op zeer hoge leeftijd. Maar hij ging door met preken. De vervolging brak uit. U weet, de eerste 300 jaren na Christus werd de wereld geregeerd door heidense keizers. En dat geschiedde ook in de tijd van Johannes en werden vele christenen vervolgd, soms ook joden, maar meestal christenen, omdat die niet de knie wilden buigen voor de afgod, de keizer in Rome, die overal zijn standbeeld had laten oprichten. Zo brak een vervolging uit. En Johannes, zo hebben we samen gelezen, werd om het getuigenis van Jezus Christus verbannen naar een eiland in de zee genaamd Patmos. Dat was ook door de voorzienigheid van God. De duivel die lachte in de hel. Ziezo, Johannes kan geen kwaad meer doen. Die is ook opgeruimd. Ook al mag hij nog blijven leven van de keizer. Hij kan in ieder geval geen mensen meer bekeren door de prediking van het woord. Maar de duivel, die had het helemaal verkeerd. Want God zou Johannes daar op het eiland Patmos nog gebruiken als middel in zijn handen. Want deze oude grijze dienaar van God, daar zorgde de Heer voor in zijn voorzienigheid, kreeg nog een tafeltje en een pen. En hij moest van de Heer een boek gaan schrijven. Woord voor woord spelde de Heilige Geest in zijn hart en in zijn gedachten hetgene wat hij moest gaan optekenen. En het heeft Johannes getrouw gedaan. Vooral die eerste 7 brieven in de gemeente van Kleinazië zijn overbekend. Dan zijn de grote gedeelten in het Johannesboek wat minder bekend. Maar de laatste paar hoofdstukken waarin geschreven worden over de komst van Christus, het einde van de wereld en het thuishalen van de verkoren kerk, dat is al velen ook de troost en bemoediging geweest, ook in de uren van sterven van Gods kinderen in de loop der eeuwen. En het boek de Openbaringen heeft de Heer gegeven dat we dat ook hebben ontvangen uit zijn hand tot deze dag toe. Dat is een voorrecht. Want daar ligt kostelijk geestelijk onderwijs in opgetekend. Ook ten opzichte van hetgene wat Johannes heeft meegemaakt op het eiland Patmos. Betreffende onze tekst van vanmiddag. Maar we lezen immers hoe Johannes daar een ontmoeting krijgt met Christus. Hoe de Heer Jezus hem daar verschenen is. En dan lezen wij immers hier, enerzijds dat Johannes ook menigmaal zal gezongen hebben: eenzaam ben ik en ellendig, maar God gedenkt aan mij bestendig. Want van hem is het waar, zoals het boekje heet van koningin Wilhelmina: eenzaam, maar niet alleen. Dat was Johannes ook niet op Patmos. Maar het werkt heel wat uit in zijn leven. Als hij daar een ontmoeting heeft met Christus. Want hij hoorde achter zich een stem als van een bazuin. En hij sprak de woorden: ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Indrukwekkend. Wat je hoort. De Heer Jezus, ook later in onze tekst, noemt hij zich de eerste en de laatste. De Alfa en de Omega. Jullie jongens en meisjes krijgen op school in de Nederlandse taal het ABC te leren. De eerste letter is de A en de laatste is de Z. Maar er is ook een Grieks AB. Oftewel voor jou begrijpelijk een ABC. En die begint met de eerste letter ook met een A, de alfa. Maar het Griekse alfabet heeft niet de Z aan het eind, maar de O van omega. Dus Christus noemt zich hier naar de Griekse alfabet de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En hij wil daarin weergeven: Johannes, zoals ik aan u openbaar, ik ben de eerste, de laatste, het begin van mijn werk in uw hart en ook de laatste. Maar dat geldt ook voor het werk wat u verricht hebt op deze wereld, in mijn koninkrijk. En dat gaat alle eeuwen door, zal dat gelden. Totdat de laatste der uitverkoren is toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Johannes, die keert zich om. Wie er met hem gesproken heeft, en dan ziet hij de Christus. Ik teken me en een pennenstreek zoals die hier staat opgetekend, wat hij zag. En wat zag hij? Hij zag de Zoon des Mensen. Hij was zo bekleed, een lang kleed tot de voeten. Hij was omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd. En haar was wit, gelijk witte wol, sneeuw. Hij ziet zijn ogen. Vlam vuurs. Hij ziet beneden zijn voeten. Blinkend koper gelijk. Ze gloeiden als in een oven. Zijn stem was een stem van vele wateren. Hij ziet hoe die sterren in zijn rechterhand heeft. Dat er een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond gaat. En als hij dat ziet, dan zijn we bij onze tekst. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Indrukwekkend is ook de uitwerking van de verschijning van de Heer Jezus hier op Patmos. De majesteit van Christus valt hem neer. Deze rijgezegende discipel en apostel kon niet bestaan voor de heiligheid van de Zoon Gods. En dit is Johannes, de discipel der liefde. Die lag aan de borst van de Heer Jezus. Dit was Johannes. Die spreekt hoe hij niet alleen met God verenigd is geworden in de verzoende arbeid van Christus. Maar hoe hij ook teruggeleid is in het hart des vaders. En daarvan getuigen mag. Dat de geest met zijn geest getuigde kind Gods te zijn. Het Abba Vader mocht hij kennen. In zijn persoonlijk leven. En toch blijkt hier dat hij zo'n bekeerde godzalige man in Christus hier niet mee voor hem kon bestaan. En dat hij in eerbied en diep ontzag neervalt voor de koning als dood. Wat betekent dat? Wat gebeurt er eigenlijk? Wel, als je staat, ik viel als dood, betekent dat. Je mag ook lezen het woordje levenloos. Letterlijk mag u ook lezen. Hij lag er als een lijk aan de voeten van Jezus. Niemand kon bestaan voor zijn heerlijkheid. Zo ligt daar die rijgezegende man met een geredde ziel. Met in zijn hart te kennen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in het wezen. Als personen. En één persoon. Ligt hier. Dood voor zijn voeten. Is dit niet ons beeld? Of beter gezegd. Wacht even. Of beter gezegd. Dat is in onze tekst het beeld. Van Gods volk. Het is namelijk tweelei. Luister. Heel eenvoudig. Adam kende drie woorden niet. Zonde, lijden en de dood. Die waren hem vreemd. Hij was geschapen naar het beeld van God. Maar na de val heeft Adam die drie woorden leren spellen. Want de zonde heeft ons leven verwoest. En ons aan de dood overgegeven. Daarom missen wij het beeld van God. Dat noemen wij ook, als jullie geleerd, catechisatie. De geestelijke doodstaat van de mens. Want hij is niet alleen lichamelijke dood. Die hem wacht, ook de eeuwige dood, is de rampzaligheid. Maar die geestelijke dood, daar gaat hier om. Hij is het beeld van God kwijt. Hij kan dus voor God niet meer bestaan. We hebben geen heerlijkheid meer in ons. Als u daarover nadenkt, moet u maar, en ik hoop dat u daar ook bevindelijk kennis en omgang draagt in je leven. Denk aan de betekenis van Golgotha. Golgotha is doodsheuvel. Golgotha is een kale schedel van het hoofd van een mens. Vaak ook wel genoemd, zo is Adam geworden. Er is geen heerlijkheid meer aan hem. Hoe we het ook wenden, hoe we het ook keren. Zo zijn wij in de ogen van God. En hoe komt dat? Wel, we worden dus geestelijk doodgeboren voor God. Maar het ergste is, in ons leeft een onsterfelijke ziel. Dames, de vraag, denkt u, denk jij, denk ik, wel eens na over de dood? Over sterven? Over God ontmoeten? Want laat me eerlijk zijn. We kunnen er wel beamen dat we moeten gaan sterven, dat we hier niet blijven, een rekensommetje. Maar wie houdt er nou ernstig rekening mee? Wie ligt daar te worstelen? Ja, die geest, die ontdekt aan zonde, ongerechtigheid en oordeel. Kan het dan alleen maar leren. En anders, dan kunnen we wel eens een keer een nachtje wakker liggen. Je kunt ook 's nachts wakker liggen vanwege de zorgen van het leven. Vanwege lichamelijke ongesteldheden. Zoveel reden mensen als niet kan slapen. Dat kan ook wezen als kind op school. Kan ook wezen als jongere, je zit je schouders onder je proefwerk, examenjaar. En het lijkt wel alsof het allemaal niet zo wil. Kun je eens wakker over liggen. Hoe zal het er gaan? Met de hak over de sloot of zal ik het toch net niet halen? Zo kan het geestelijk, als Gods geest je ontdekt, dan krijg je andere nachten. Dan ga je geloven dat hij moet sterven. Kijk, Hizkia, die kreeg de doodsbrief thuis van Jesaja. En mijn beden is, bidt u met mij mee, Heere? Zoudt gij in ieder van ons familie voor het eerst die doodsbrief willen bezorgen in de ziel? Heere, zou het willen doen. Net als Hizkia dat hoorde uit de mond van Jesaja. Geef bevel aan uw huis waar gij moet sterven en niet leven. En het wat gebeurde was het wonder. Hizkia geloofde die boodschap. Hij keerde zijn aangezicht om naar de wand en hij bad. Hij weende. Want hij wist. Wat hij later zegt, wees gij mijn borg. Oh, die schuld. Hij kerde als een duif. Hij piepte als een zwaluw. Hij schreeuwde tot God. De nood van zijn verloren bestaan tot God. En de Heer heeft hem verhoord. God hem was een gezegende, dierbaar en borg en middelig aangezien en gunst van boven. Zodat hij een geredde ziel had. En hij doet geloof verbonden aan hem die het offer gebracht heeft voor God kon bestaan. Want och, wat is toch het leven? Als je toch met mij het ene sterfgeval naar het andere sterfgeval meemaakt. Als je met mij zo ziet aan een sterfbed van een lieve moeder met de kinderen en haar man eromheen. En dat de kinderen moeder om de hals pakken en moeder kussen. Moeder, u moet bij ons blijven. En moeder zegt, ach, ik wil nu niet meer langer bij jullie zijn. Want ik verlang om ontbonden te worden, maar Christen zijn is verreweg het beste. Maar mama, uw schuld, Christus betaalt. Dat ik jullie eens verteld heb. Dat bloed, ligt toegepast en verklaard in mijn ziel. Bid me veel. Of u ook door God bekeerd mag worden. En dan gaan sterven. Dat je ook daar mag zijn waar ik mag heen gaan. Als u dat zo hoort. Zo'n krachtig, sterk getuigenis. En ze reizen dan heen. Dan kun je me naast staan. Zo'n grondslag. Zo zuiver. Van God geleerd. Ja dan. Dan kun je 45 jaar zijn en je kindertjes achterlaten. En je man. Alles. Je vader, je moeder. Als je daar meemaakt. Daar is dan een zeldzaamheid op in deze wijze. Zo eerlijk en oprecht. Dan gun je dat in iedereen. Dat dan zo'n moeder ook zegt. Ach kinderen. Zo kun jij onverwachts ook. Net als mij. Getroffen worden door kanker. En in enkele weken wordt je leven verwoest. En dan moet je God ontmoeten. Het kan ook ineens. En morgen naar school toe gaat. In het verkeer omkomen. Zoek toch de Heer terwijl hij te vinden is. En bekeer tot de levende God. Dat bedoelt ermee. Dat elkaar zo gunnen. Dat die schuldbrief bezorgd wordt. En dat het altijd aangehecht. De doodsbrief. Waarin staat. Dat je ter dood veroordeeld bent. En voor eeuwig verloren moet gaan. En daar één mee mag zijn. Eén. Is dat geen wonder? En als een moedertje hoort stamelen in het licht van de eeuwigheid. O, dat lieve recht van God. Dat lieve recht van God. Een zacht stemmetje heeft vanwege de zwakte. Dat recht veroordeelt en verdoemt mij. Dat heb ik verdiend. En dan te getuigen hoe die liefde van die zoendeling verklaart ligt bij God vanaan in de ziel. O, die zoendeling. En dat voor mij doemeling. Kijk, dan zie je dat schilderrecht wordt verlost. Dat kun je niet uit, want dat is zo groot als je dat eens mee mag maken. Ook pastoraat. Dat iemand zo in Christus met God verzoend en verenigd is geworden. En ervan getuigen mag. Van de hoop op het eeuwig. Zalig leven. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij daarover nadenken. Misschien dat u zegt, of jij zegt, maar heb u dan gezegd dat die moeder in de hemel is? Nee, dat mag ik niet. Dat doen wij ook niet. Ik heb alleen gezegd, het eind van het getuigenis, dat was groot hoor. En nog gezegd, kinderen, toen moest jullie mama sterven. En toen moest ze God gaan om moeder als rechter. Toen heeft ze haar eeuwige plaats aangewezen gekregen. En daar was ik niet bij. God heeft het laatste woord. Maar dan is hij ook de eerste geweest. De Alfa en de Omega. Daarom moeten we het ook ons en onze jeugd leren. Om te bidden of God schenken wil. Dat we door zijn lieve geest die dood staat krijgen in te leven. Daarom is dat catechisatieboekje van Hellebroek is onopgeefbaar. Gemeente, jeugd. Dat is zo die zuivere leer die naar de godzaligheid is. Wisselt er niet in. Is onopgeefbaar voor de leerde kerk. Ook al zijn er wat oud-testamentische, oud, laat ik dan ze oud-Hollandse woorden of zinnetjes in. Die hebben uitleg nodig. Maar het gaat op het fundament. Zo zuiver. Die slaat het ook niet over. Die is je ook niet geleerd. Daarom moet je daar ook niet overheen springen. Over het stuk van de lende. Ja, zijn er velen. Wij vinden dat toch maar zo'n harde leer. Een harde leer. Anderen zeggen. Ach, daar zijn we niet dominees. Eerlijk waar, je gaat naar de kerk bij ze, je weet toch wat er weer komt. Hè? Ze gaan natuurlijk zeuren over de ellende. Waarom slaan die dat nou nooit over? Ze kunnen toch de ellende wegwerken onder de tafel met de naam van Jezus. En een heel rechtzinnige bevindelijke preek gaan houden. Niet overslaan, geliefde. Niet overslaan. Eerst dat sterven. Ja, zegt u misschien. In die tijd leven wij misschien. Dat ze zeggen, ja, maar als je dat doet, dan ga je de gemeente doodspreken. Wij kunnen de gemeente niet doodspreken. De gemeente ligt dood. in zonde en in misdaden. Voor de gemeente geldt en u heeft de medelevend gemaakt. Daar u dood werd in de misdaad en in de zonde. Weet je wat doodpreken is? Als ook steeds meer in refo-kringen, in de prediking, de eis van geloof en bekering centraal komt te staan. Zonder een komma, maar het eind een punt. Wanneer je daar niet geleerd wordt hoe God een mens bekeert. Wanneer op grond van een ernstige prediking, van eis en belofte, gepreekt wordt in de voorbereidingspredikingen van het Heilige Avondmaal. Dan zit in een tijd van een paar jaar een tafel vol. Maar is de gemeente doodgepreekt? Omdat men niet verstaan heeft hoe noodzakelijk het is om de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid bevindelijk in je ziel te mogen leren kennen. Is er dan van ons geen redding meer aan? Ach, het beeld van Johannes tekent ons. Als Christus in het gewaad van zijn woord in de predikingen. Zo zich openbaart in de gemeente zoals hier aan Johannes. Wie kan dan voor hem bestaan? Niemand. U zegt, ja, dat ligt aan Johannes. Dat is waar. En als daar de gemeente mee wordt getekend. Dus niet alleen Gods volk, we trekken eerst de hele gemeente er maar bij. Hoe moeten we dan doen, zegt u? Wel, het is ons wel zo troost geweest dat de Heer tegen Ezechiël gezegd heeft. Nou, dat was een trouwe godsgezant, hè? Maar die zag geen vrucht op zijn prediking. De mensen bleven doorgaan om de afgoden te dienen. Was hij ook moedeloos? Kan geen mens bekeren. Zo'n godzalige, ernstige prediker. En dan brengt God hem op een kerkhof. En er liggen daar geen bontjes meer begraven in het graf. Het lijkt wel onethisch, maar het schrift tekent ons hoe de graven zwaar leeg zijn. En daar ziet hij allemaal beenderen liggen. Her en der verspreid. En dan krijgt hij de opdracht om tussen die dorre doodsbeenderen te gaan staan en te gaan preken. En dat doet hij. Heer, dat we dat ook vanmiddag mochten betrachten. Hier staan in Bethel tussen de dorre doodsbeenderen. En het woord van onze lieve God te werpen in het midden van de gemeente. De uitkomst van God over te laten. Want wij kunnen geen mensen bekeren. Dat is Gods werk. En we staan groot dat hij gaat prediken. En dan zie je dat er leven komt, die door doodsbeenderen, die verenigen zich, die vormen zich, als het ware tot een lichaam. En dat niet alleen, er komen ook vel, vlees en bloed, er komen een raderen in. Alles komt er in het lichaam. En bovenal, als het lichaam daaraan staat, dan brengt God de geest in het lichaam. Kijk, en daar gaat het om. De geest kwam in het lichaam, toen leefde zij. Dus kan ontzaglijk veel aan vooraf zijn gegaan. Kan ontzaglijk veel beuren in je leven. En daar toch het leven van God in Christus mist. Maar Ezechiël kreeg toch, hij moest doorgaan met preken. En de Heer verheerlijkte zijn eigen werk. En kwamen er velen tot geloof en bekering. Zo zien we dat het woord van God een kracht heeft en een macht heeft in zich, als Gods geest het aanpaart, om doden te doen horen de stem van de zonen Gods, en die zullen leven. Want de genade geeft de Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat eeuwige leven wordt geschonken aan alle uitverkorenen, door Christus uit de dood opgewekt. en door de Heilige Geest levend gemaakt. En door het geloof met Christus verbonden. Gelijk we dit morgenuur een ogenblik hebben gewezen op hetgene wat er geschiedde in de ziel van de apostel Paulus in Damascus. Hoe werd Johannes weer levend? Onze tweede gedachte, zijn rechterhand. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Die rechterhand van Christus is het teken van zijn liefde, van zijn trouw en van zijn macht. Want daar ligt aan zijn voeten het uitverkoren schaap. Aan de voeten van die zielenherder, de Heer Jezus Christus. Die deze Johannes gekocht heeft met de duur prijs van zijn bloed. Die hem ontvangen had in de hand van zijn vader. Omdat hij een verkoren vat is vanuit de stilte der eeuwigheid. Die rechterhand heeft zo'n macht en zo'n kracht in zich. Dat terwijl hij zijn hand op zijn schouder legt, spreekt hij die lieflijke woorden, maar met kracht in zijn ziel. Vrees niet. Is dat geen troost? Als Christus hier gaat openbaren, in de verre gang van het geestelijke leven, als profeet, als priester en als koning. Ja toch? Daar ligt alles in hem. Dan is de zuivere geloofsbevinding in de vereniging met Christus, die alleen door de Jezus geloofs, God drieënig bedoelt en zijn eer. Omdat hij die kent. Wat is het dan ook voor Johannes? Dat woord vrees niet. Want ik leef. Zeker Johannes, ik ben dood geweest, u weet ervan. U hebt het gepredikt. Maar vergeet het niet ook tot uw troost. Ik ben de eerste en de laatste, ook in uw leven, Johannes. Ook hier op het eiland Patmos. Als alle mensen u hebben verlaten, ik verlaat u niet. Want ziet maar, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Ik heb u lief met een eeuwige, uw soevereine liefde. Zo was hij de eerste. Die komt tot de dode Johannes en zijn kerk. Maar de troost is, hij is ook de laatste. En dat mag wel eens tot bemoediging zijn. In het strijdperk van dit leven, ook vandaag. Waar vele christenen worden vermoord door de islam. Maar ook in India, Pakistan. Door hindoes. En de boeddhisten. Dat het troost is. Dat het wel lijkt alsof Christus er niet is. Alsof de dode goden het voor het zeggen hebben op deze wereld. Of de duivel regeert. Maar als een boze aanslagen die je pleegt. En hij gaat ermee door. Zolang God hem daartoe de ruimte geeft. Want alles gaat zoals God wil dat het gaan zal. En dan gaat het ook goed. Maar wel naar zijn raad. En naar zijn voorzienigheid. Is dat dan een troost? Jazeker. In momenten van wanhoop, van strijd. Ben ik wel. Is God wel begonnen in mijn leven? Ik durf er niet aan te twijfelen, maar toch. Waarom moet ons dit allemaal overkomen? Als je daar ziet dat je hele gezin vermoord is, dat je thuis komt, alles is onthoofd. Is God begonnen? En dit gebeurt op deze wereld. Barbaarse praktijken vinden plaats. De duivel die lacht, ook in deze. De hel denkt dat hij overwint. Door allemaal vreemde wereldreligies. Maar wat vergist hij zich. Waar Christus heeft gezegd, dit moet alles geschieden. De smarten komen, de oordelen Gods komen, en die zijn er, en dan mogen Gods kinderen ondervinden, tot hun troost, dat hij toch is de Alfa en Omega. En dat hij dood geweest is en dat hij leeft. Hij zit in de rechterhand des Vaders. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jij vraagt, vriend, waarom laat de Heer dit nou alles toe? God legt geen verantwoording af van zijn daden. Onze troost is alleen dat we weten dat het al zo geschieden moet. Want God regeert. En het gaat naar zijn voorzienigheid en naar zijn raad. Ook al kan ik het niet begrijpen, maar wij hebben toch geen verstandsleer. We hebben een geloofsleer. En een geloofsleer mag buigen en bukken als God erin overkomt onder zijn heilige wil. Want de Heer heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Is het dan geen troost wat Johannes was? Dat is Jezus geweest, vernederd, als een man van smarte. Maar zie eens, Johannes, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat leert nou God zijn kerk. Daar in de dood, onder het recht afgesneden, en de borg tussen treedt en spreekt, Vader, ik ben dood gedeest om deze het leven te schenken. En daar zal God het amen op uitspreken. Dat is onze derde gedachte. We zingen eerst van die rechterhand uit Psalm 118. En daar van vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118. En daarvan vers 8.
Thank you.
de betekenis van amen. Kent u dat woord? Kan wezen dat u zegt, daar zit ik eigenlijk op te wachten als ik naar de kerk toe ga, dat het woordje amen klinkt en we weer naar huis toe kunnen gaan. Een ander zegt, ja, ik zit in de middagdienst ook te luisteren naar het woordje amen, want ik moet nog melken. Ik beloof u dat ik amen hoop te zeggen voor 4:30. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Het is de bevestiging van het woord wat God gesproken heeft tot Johannes en tot al zijn volk en kinderen. Want die bevestiging dat God van je af weet en dat de tijden in zijn handen liggen. En bedoel ik niet alleen de tijden van de ontwikkeling van deze wereld, maar de tijden zolang ik mag zijn op deze wereld. Want onze tijden zijn in Gods handen. En dat geldt ook voor de strijden Godskerk op deze wereld. En daarmee beveelt de Heere Christus aan Johannes en daarmee aan zijn strijdende kerk ook de troost mee te geven dat hij is de overwinnaar in de strijd. En geeft zijn volk de zegen. Hoe het dan ook gaat. Hoe het dan gaan zal. Eén ding weet ik. Dat God met me is. Eén ding geloof ik. Ondanks al mijn ongeloof, worsteling en strijd. Dat het amen des vaders geklonken heeft op de opstanding van Christus. Al beter gezegd, op het zoenen kruisoffer van Christus, waardoor de Vader zijn Zoon heeft opgewekt door de dood tot het leven. En dat hij nu is die opgestaande levensvorst, die in zijn kerk komt te betonen wie hij zijn wil, voor opstandelingen in Adam. Om ze van dood levend te maken. Door de kracht van zijn woord en geest. En in die weg van verootmoediging. Van afsterven. Te brengen in het uur van het gericht met hem. Ook wel genoemd het dodelijk tijdsgevricht. Om in Christus met God vereend te verzonden die geestelijk geloofs. Wanneer de ziel het uit op Heer, hoe stand onmogelijk. Dat gij mijn zonde hebt vergeven. En dat gij rechtvaardigd hebt. Op grond van de zonnebloedoffer van Christus. Hoe is dat nou mogelijk? En de Vader dan spreekt amen, ja amen. Op het volbrachte werk van die dierbare borg. Daar ligt de vastigheid, de betrouwbaarheid in. Dat er nooit één titel of jood zal wijken van het woord. Waaruit zijn mond is gegaan. En is het dan geen troost dat het woordje amen hier klinkt, terwijl de Heer dan ook spreekt, ik heb de sleutels der hel en des doods. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Hij is God, hij alleen. En dat is toch wel een bemoedigend woord. Want voor diegenen, Johannes, u bent uit de hel van uw verloren bestaan gered door Christus. En die hel is voor u gesloten. Want u bent eruit. En met mijn sleutel zal ik voor u openen de poort des hemels. En dan mag Jesaja van getuigen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken hunner zaligheid. Dan is dat de troost en bemoediging. Hoe de duivel ook tot en spreekt. In uren van donkerheid en duisternis. Nu neem ik je toch mee. Ik neem je mee. Gij bent een heilwaardige. Neem je mee. Naar je eeuwige plaats. Onder de toren van God in de hel. Och, en Christus daarin overkomt en spreekt in zijn openbaring. Het woord amen uit is onmogelijk. Dat die ziel die verloren lag door hem gered is en behouden wordt in Christus, ooit weer voor eeuwig verloren zal gaan. O nee, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hoe daarom de hel ook gaat woeden. Hoe de duivel ook rondgaat als een briesende leeuw. Christus heeft zijn kop vermorzeld. Hoe de duivel soms bij je kan komen. Je kan laten schelden, je kan laten vloeken. Hoe die je ongeloof in het hart kan werken. Dat je een wantrouwen krijgt in je hart terwijl je zittert en beeft. Want dan kan je ziel niet verdragen. Maar geef een werp in die strijd en dan Christus weer komt. Met het liefelijke woordje amen. En ook toont, kijk. Ik heb de sleutels van hel en dood. En die ziel het mag ondervinden. Dat hij dan spreekt. Maar ik ga heen. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Om uw plaats te bereiden. En zo waar ik ben zult gij ook komen. Want Christus heeft immers gebeden in het hoge priestergebed. Vader, ik wil dat ze ook zijn waar ik ben. Bij u. Vader, zij zijn uwe, zij zijn mijne. Daarom, Vader, bid ik niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij zijn uwe, zij zijn mijne. Wat krijgt die ziel dan? In die bidden en dankende hoge priester. Dat wordt je amen te stamelen. Dat hij nu de hel van mij gesloten heeft. En straks in het uur van het sterven. Zal spreken, komt in. Gij gezegende des vaders. Werf het koninkrijk wel voor is weggelegd. Voor de grondlegging de wereld. En daar kan nooit geen duivel meer komen. Geen oude mens meer. Geen zonde meer. Niets meer. De sleutel van de opening van de hemelpoort. Betekent de sleutel van het sluiten van de hellepoort. Opdat Christus het spreekt tot Johannes. Dat hij de sleutel van hel en de dood heeft in zijn handen. Johannes, ondanks alle strijd, daar zullen we niet meer komen. Nee, zegt dan de catechismus. Er zijn twee sleutelen die hij vast heeft. En die de Heer geeft ook aan zijn knecht van deze wereld. Om die te gebruiken in de prediking. Om de hel te openen en de hemel te sluiten. En de hemel te openen. En de hel ook te openen. Daar is de Heer vrij in. Hè? Dat is het woord van God. En waar zal het aan wezen? Als je gaat sterven buiten God en Christus. Ja, dan. Ja, u weet het. Maar dan ga je naar de hel toe. En dan gaat de deur achter je dicht, kom je ook nooit meer uit. Eeuwig zul de vuren vlammen der hel je vastgrijpen. En nooit geen verlossing meer. Dan is het, had ik maar, ja, had ik maar. Maar voor eeuwig verloren en voor eeuwig verdoemd. Want de sleutelhand van Christus heeft de poort gesloten. Zo komt God tot ons. Eén van beiden is ons deel. Maar we gaan sterven, hemel of hel. Zeker voor Gods kinderen zal het toch tot troost en bemoediging zijn. Hier in het strijdperk van het leven. Dat amen des vaders, het amen des zoons, het amen des heilige geestes. Als Gods lieve geest in het strijdperk van het leven hergetuigt. Vergeet niet, o kind van mij, zegt de Heer. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dat de belofte is in Gods. Wat een troost, hè. Zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Amen. eindigen wij samen met gebed. O aanbiedenswaardig en volzalige God, u hebt ons vanmiddag hier samen doen zijn te luisteren naar uw dierbaar woord. En dank voor hetgeen waarmee gij tot ons kwam. Vergeef het zondige. En zegen uw woord tot ontdekking, tot vermaning, tot vertroosting. Ga met ons als we van hier gaan. Ook verder deze week. Als we ons hebben te begeven, het zij thuis, op de wegen, de scholen, op de wateren of in de lucht. We zijn zo diep en stel van uw bewarende hand afhankelijk. Blijf met deze gemeente. Sterk en steun haar. En geef hier dat de kerkraad een liefdevolle, bindende gemeente rondom zich heen heeft staan. In hun ambtelijk werk en in taak en de roeping om een dienst kan uit des Heeren te gaan beroepen. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Breidt zo de vleugelrechte genade over haar uit. En zegen uw Sion uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 96 en daarvan vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven. Psalm 96 vers 6. Gaat u in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.